Goedenavond, broeders en zusters. Ja, het is vanavond de laatste avond, tenminste wat mij betreft. Ik weet niet of er over 2 weken nog een avond is. Ook nog één? Oké. Nou, dat is wel mooier dan nog zo'n extra avond, hè? Alles nog een beetje recht gepraat worden weer. We zouden vanavond, ja, wat mijn onderwerp betreft, Christus der Schriften, zouden we stilstaan, hè, bij een stukje afronding van het afgelopen seizoen. Ik denk dat we zo heel wat teksten gezien hebben, ook heel wat teksten niet trouwens. Want ja, dat hebben we aan het begin van het seizoen ook wel met elkaar zo gezien. He, dat als je het hebt over de Christus van de Schriften, dan heb je het over een onderwerp dat is zo veelomvattend. Je kunt wel zeggen, daar gaat eigenlijk elke Bijbelstudie over. He, want, en elke spreekbeurt, tenminste als het goed is. Want daarin worden wij toch steeds weer, als we tenminste de Bijbel open doen, dan worden we daarbij steeds weer bepaald bij de persoon van de Heer Jezus Christus. We hebben vorige keer hebben we vooral wat stilgestaan bij de verkondiging van de Christus der Schriften tot en met het boek Handelingen. En toen hebben we ook gezien dat steeds teruggegrepen werd naar het Oude Testament. Dus de apostelen en Paulus gedurende Handelingen grepen steeds terug naar het Oude Testament. Er zijn wel overzichten bekend waarin je kunt zien hoe het Oude Testament in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En daarin staan al die teksten, die staan daar op een rijtje en dergelijke. Nou, en dan zie je ook inderdaad dat alles wat geschreven is tot en met het boek Handelingen, hè, daarin ontdek je ontzettend veel oud-testamentische verwijzingen. En wat daarbij ook opvalt, is bijvoorbeeld dat het boek Openbaring, waarvan over het algemeen altijd aangenomen wordt van, nou, dat moet ergens in het jaar 90 geschreven zijn, dat ook dat boek vol staat met aanhalingen vanuit het Oude Testament. En tussen twee haakjes, het is helemaal niet zo zeker dat dat boek pas in het jaar 90 geschreven is, want er zijn ook mensen die zeggen van het is gedurende de handelingentijd geschreven. Hè, maar goed, dat even terzijde. Het valt op dat al die geschriften in het Nieuwe Testament, inclusief Handelingen zelf, die geschreven zijn, nou ja, zeg maar even globaal, tot ongeveer het jaar 60, 61 na Christus, dat is namelijk het einde van Handelingen, dat daar heel veel vanuit het Oude Testament wordt aangehaald. En daarna krijg je dan wat we dan noemen de 7 late brieven van Paulus. Dat zijn de 7 brieven van de apostel die ook het dichtst bij ons staan, chronologisch. En daar zie je dat er veel minder wordt aangehaald. Als je het hebt over de Efezebrief, ik geloof dat er maar 6 teksten uit het Oude Testament worden aangehaald. En Colossense, nou, 1 of 2, weet je, dat is allemaal veel lager. En de manier waarop het dan aangehaald wordt, is ook veel meer, ja, dat daar algemene waarheden naar voren worden gebracht die ondersteunen wat de apostel Paulus wil vertellen. Maar je kunt in grote lijnen wel zeggen, hè, dat daar waar de apostelen tot en met het einde van de handelingentijd, ja, hun boodschap konden funderen vanuit het Oude Testament, daar kunnen ze dat vanaf Handelingen 28 niet meer. Hè, en dat heeft natuurlijk alles te maken met de bekende boodschap van Paulus, namelijk de boodschap van het geheimenis, hè, de verborgenheid. Dat wat verborgen is gebleven. Nou, als wij nadenken over de Heer Jezus Christus, dan denken wij niet alleen aan Christus als de Christus van de Schriften, hè, maar dan denken wij ook, ja, aan het geheimenis van Christus. En aan wie de Heer Jezus nu is. En wat de gelovigen van nu zijn. En hoe wij in verhouding staan met hem. En dat zijn toch ook de dingen die we vanavond zo met elkaar nog eens willen bekijken. Maar we gaan toch eerst even naar het Oude Testament. Naar 2 Samuel 23. Daar willen we beginnen. En het is toch bijzonder, broeders en zusters, hè, dat we als gelovigen ja, ons toch ook steeds weer kunnen verblijden in het woord van God. Ik las vanmorgen of gisteren, nog in de krant, dat een of andere filosoof die had gezegd van ja jongens, over God, daar moet je nou toch zo langzamerhand niet meer mee aankomen. Daar zijn we nou toch wel voorbij. Hè? Weet je wel, en ja, dan denk je van ja, je mist zo ontzettend veel. Hè? En ik las van het weekend toevallig in de Elsevier, daar stond een interview in met iemand. En die zei op een gegeven moment, ja, ik vind het zo geweldig wat Den Heijer heeft gedaan. Dat is zo'n moderne theoloog. Wat Den Heijer heeft gedaan, die is maar blijven redeneren over God. En uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat God niet bestaat. Nou, dat vond ze zo geweldig. Hè? Ja, en ja, maar goed. Wij zijn avond aan avond en elke dag opnieuw en zondag aan zondag zijn we bezig met dat woord. En we verheugen ons telkens weer in ja, de geweldige dingen hè, die de Heer geopenbaard heeft in zijn woord. En ja, dat is dan ook weer de andere kant natuurlijk. Wij kijken misschien een beetje raar naar dat soort mensen, maar die mensen kijken weer heel raar naar ons natuurlijk. Hè, dus we hoeven ons wat dat betreft niet beter te voelen. Maar we kunnen ons in ieder geval wel rijker weten. Hè. Nou, 2 Samuel 23, ik wil hem een paar woorden lezen, de eerste 4 versen van dat hoofdstuk. Daar staat, en dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, spreekt. De man die hoog is opgericht, spreekt. De gezalfde door de God van Jacob. En lieflijk in psalmen van Israël. De geest van de Heere heeft door mij gesproken. En zijn woord is op mijn tong. De God van Israël heeft gezegd. De rots van Israël heeft tot mij gesproken. Er komt een heerser over de mensen. Een rechtvaardige. Een heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen. Wanneer de zon opgaat. Een morgen zonder wolken, als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde. Tot zover. Nou, de laatste woorden van David. Het gaat wat David betreft nog wel eventjes door de geschiedenis, de beschrijving daarvan. Maar in het boek wat erop volgt, 1 Koningen, ja, dan duurt het niet lang. Dan overlijdt hij en dan is het, wat David betreft, is het voorbij. Maar ja, dit is wel de David, ja, die we natuurlijk kennen als de koning. Maar het is ook de David die we kennen als de schrijver van zoveel psalmen. En David die we kennen als, ja, toch, hè, dwars door alles heen een gelovige. Die zijn vertrouwen heeft gesteld op God. En iemand die als mens in ieder geval niet een volmaakte was. Hè, misschien moet je wel zeggen bepaald niet. Maar daarin was hij niks beter of slechter dan wij. Maar ook iemand die een gelovige was en een man naar het hart van God. En een man ja, in wie de Heer uiteindelijk ook weer zijn genade heeft geopenbaard. Die laatste woorden, hè, dat zijn de laatste woorden van David. Ja, wie is David nou eigenlijk? Daar staat in dat eerste vers aan het begin, David de zoon van Isaï spreekt. En dan noemt hij die drie dingen. De man die hoog is opgericht spreekt. De gezalfde door de God van Jacob. En lieflijk in psalmen van Israël. En David, dat weten we wel, David is een beeld, een type, een heenwijzing van de Heer Jezus Christus. Er wordt in het Nieuwe Testament gezegd over David, of eigenlijk met betrekking tot David, door de Heer Jezus in het boek Openbaring, dat de Heer Jezus zegt, ik ben de wortel en het nageslacht van David. Kijk, en dat is natuurlijk wel een heel ja, bijzondere zin. He, er staat in het Nieuwe Testament op een gegeven moment ook dat de Heer Jezus die ene psalm aanhaalt, he, psalm 110. En dan weet je, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere. Dan stelt de Heer Jezus die vraag ook aan de fariseeën van hoe kan het nou dat jullie zeggen dat de Messias de zoon van David is? De Christus is de zoon van David. Hoe kan dat dan? Terwijl hij toch zegt, Terwijl David notabene zelf zegt over de Messias, hij is mijn Heer. Waarmee de Heer Jezus in feite laat zien dat dat wat menselijk onverklaarbaar is, dat dat natuurlijk wel verklaarbaar is als je het ziet vanuit Christus. Dat kan inderdaad. David kon zijn zoon, de zoon van David, het nageslacht van David, hij kon zijn zoon noemen mijn Heere. En dat wordt door de Heer Jezus nog eens bevestigd dus in het boek Openbaring. Ik ben de wortel van David. Nou ja, de wortel, daar begint het mee. Dat zit onder de grond en daarop groeit het. Hè? Daarop groeit de boom. Ik ben de wortel van David. Dus ik lig aan hem ten grondslag. Maar ik ben ook het nageslacht van David. Ik kom ook uit David voort. Dat is wat de Heer Jezus daar zegt. Nou, David, ook David zelf, ja, is een beeld van de Heer Jezus Christus. We weten, David, de naam betekent de geliefde. En hier wordt hij genoemd de zoon van Isaï. En dat is ergens wel iets heel moois. Hij is de zoon van Isaï. Het is belangrijk om christocentrisch te lezen. En dat geldt hier ook. Als wij dit lezen, dan kunnen we even denken aan David, maar laat dat maar eens even los en denk er nou eens aan dat het hier over Christus gaat. Dus David, de geliefde, Christus, is de zoon van Isaï. Als je over dat soort woorden nadenkt, wij zijn, zegt de apostel Paulus in Efeze 1, wij zijn begenadigd in de geliefde. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dat is in ieder geval gebeurd na de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En toen zijn wij begenadigd in de geliefde. Dus als Paulus zegt van wij zijn begenadigd in de geliefde, ja, dan denken we daarbij aan de opgestane Heer. Wij zijn begenadigd in David. Zo mag je het eigenlijk ook zeggen. De geliefde betekent immers, of David betekent immers de geliefde. Maar tegelijkertijd zegt Paulus, in die geliefde hebben wij de verlossing, de vergeving van overtredingen, de verlossing door zijn bloed. En dan denk je opeens aan de Zoon van God, voordat hij opstond uit de dood, namelijk de Zoon van God, die leed aan het kruishout op Golgotha. En dan heb je ergens twee fasen in het leven van de Heer Jezus. Namelijk het gedeelte voor zijn kruisiging en opstanding, en het gedeelte daarna. En hier staat David, de zoon van Isaï. Op een andere plaats, in 1 Samuel 15, daar maakt David zich bekend. Of 1 Samuel 18 is dat. Dan maakt David zich bekend aan Saul. Nadat hij net in 1 Samuel 17 Goliath verslagen heeft. Dan moet hij naar Saul toe komen. En dan komt David daaraan met dat hoofd van Saul in zijn hand. Weet je wel? Die heeft hij net namelijk een kopje kleiner gemaakt en het kopje heeft hij dan meegenomen. Kopje, het zal een grote kop geweest zijn. Die heeft hij meegenomen. En dan staat hij daar zo met de trofee van zijn overwinning. Staat hij daar voor koning Saul en dan vraagt Saul van wie ben je? En dan zegt David, ik ben David, de zoon van de Bethlehemiet Isaï. Dan heb je eigenlijk hetzelfde als wat hier ongeveer staat. Alleen dan staat er nog bij de Bethlehemiet. David als zoon van de Bethlehemiet Isaï, hier staat gewoon Isaï. Ergens heb je hier, in dat zinnetje, heb je ook die twee fasen in het leven van Christus, in het bestaan van Christus. Aan de ene kant kun je zeggen, David slaat dan op de opgestane Heer. En als hij zegt, ik ben de zoon van Isaï, dan spreekt Isaï van Christus voordat hij opstond uit de dood, namelijk, dan spreekt hij van de Bethlehemiet, de Heer Jezus die in Bethlehem geboren is, Isaï. De naam Isaï betekent, hij is de Heere, of hij is Yahweh. Nou, en dat is precies wat in het leven van de Heer Jezus steeds naar voren is gekomen. De Heer Jezus heeft verschillende keren gezegd, als je denkt aan die ik ben uitspraken bijvoorbeeld, ik ben. Brood des levens, de ware wijnstok, de goede herder, opstanding en het leven, en ga zo maar door. Hij is de Heere. Als Petrus dat oor afslaat van die knecht, Malchus, van die knecht van de hoge priester. Dan zegt de Heer Jezus, waarom doe je dat, Petrus? Denk je dat ik niet bij machten ben om hemelse legioenen te roepen en die te laten strijden? Want hij is de Heer. Hè? Alleen, de Heer Jezus is niet als mens gebleven. Nee, hij is gestorven aan het kruishout op Golgotha en hij is opgestaan. En ja, en dat is misschien een beetje lastig te volgen, maar de opgestane Heer Jezus is eigenlijk de zoon van de gestorven Heer Jezus. Hè? Dus de opgestane is de zoon van de gestorven. En vandaar dat ik zeg, David slaat op de opgestane en hij is de zoon van Isaï, de Bethlehemiet, namelijk diegene die in Bethlehem geboren werd. Hij is de zoon van de mens Jezus. En dat wat de Heer Jezus aan het kruishout achterliet, ja, daarvan is Christus, de opgestane, de erfgenaam geworden. Want Christus, de opgestane, is de erfgenaam van alle dingen. Maar als je een erfgenaam bent, en je krijgt die erfenis ook in ontvangst, dan moet er op zijn minst sprake van zijn dat er iemand overleden is. Want anders heb je niks aan een erfenis. He, dus die erfenis, die wordt pas jouw deel op het moment dat de erflater, zoals dat heet, degene die de erfenis achterlaat, dat die gestorven is. Ja, kijk, en helemaal de vinger erachter krijgen doe je niet, maar in feite geldt dat voor de Heer Jezus. He? Hij stierf aan het kruishout op Golgotha en de opgestane, als opgestane, heeft hij het weer opgenomen. Heeft hij de erfenis weer opgenomen? Is hij gesteld tot de erfgenaam van alle dingen? Dat is David. Dus David, ja, als je hier puur dit alles betrekt op de Heer Jezus Christus, dan zou je kunnen zeggen van David is hier de opgestane Christus. Is daar een beeld van. En Isaï is de Heer Jezus voor dat hij stierf aan het kruishout op Golgotha. En wat wordt er van die opgestane Heer gezegd? Of wat zegt David in eerste instantie hier van zichzelf? Hè? Hij zegt, de man die hoog is opgericht. Over wie heeft hij het nu? Nou, hij heeft het natuurlijk in eerste instantie over David. Maar als wij David nogmaals zien als de opgestane Heer Jezus Christus, dan slaan deze woorden daar ook op. De man die hoog is opgericht. Voor dat woordje man staat hier het woordje geber. En dat is verwant aan El Gibor bijvoorbeeld, de sterke God, of God de held. En wat er vervolgens staat, die hoog is opgericht, dat woord oprichten, dat staat in het Hebreeuws, en ik zeg dat in het Hebreeuws omdat u dat woordje wel kent, daar staat het woord kum. Nou, dat kent u. Talita kumi, of talita kum, dat betekent meisje, sta op. Met andere woorden, de man die hoog is opgericht, de man die is opgestaan. Dat wordt hier in feite gezegd. Die spreekt, dus de opgestane. Ja, en wie is dan die opgestane? Nou, staat er in het volgende, er staat, dat is de gezalfde. En dat woord gezalfde, dat is de vertaling van het bekende woord Messias. De Messias, de gezalfde, hij die gezalfd is door de God van Jacob. Dus dan krijg je zomaar, ja, ik zou haar zeggen gratis en voor niks en op de koop toe, krijg je zomaar een aantal prachtige omschrijvingen. Natuurlijk van David in eerste instantie, hè, laat dat duidelijk zijn. Maar wij willen Christus zo graag zien, Christus de schriften. En dan krijg je hier dus prachtige omschrijvingen die ons bepalen bij de opgestane Heer Jezus Christus. En zegt David, hij is lieflijk in de psalmen van Israël. Ja, en waar begonnen we mee op de eerste avond? Nou, met die woorden van de Heer Jezus, hè, dat de schriften, waarvan de psalmen de belangrijkste zijn, dat onderdeel hè, van het Oude Testament, de wet, de profeten en de geschriften, dat die geschriften, daarvan zegt de Heer Jezus, die getuigen van mij. Hè, en toch zegt hij tegen de schriftgeleerden, willen jullie niet tot mij komen om leven te hebben? Want zij herkenden hem niet. Nee, maar ze getuigen van mij. Hij is lieflijk in de psalmen van Israël. He, dus je moet dat in de psalmen van Israël zoeken. Dat zijn de 150 psalmen die we in onze Bijbels hebben. He, je moet dat niet in de top 40 zoeken of andere liedjes of wat dan ook, weet je wel. Nee, de psalmen van Israël. He, daar gaat het over de Heer Jezus Christus. Ja, en dan zegt David in vers 2, de geest van de Heere heeft door mij gesproken en zijn woord is op mijn tong. He, nou, dat is een duidelijke heenwijzing naar het feit dat de schrift van God geïnspireerd is door God. Zijn woord of zijn rede, staat er eigenlijk, die is op mijn tong. En dan komt de boodschap, de God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken, er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Ach, weet je, je zou je haast afvragen, wie zou dat nou zijn? Ja, hè? Dat kan hem niet missen, dat kan niet missen natuurlijk. Dat wijst op de Heer Jezus Christus. Hè? Een heerser over de mensen, een rechtvaardige. Dat zei notabene die ene Romein, hè, toen de Heer Jezus gekruisigd werd en hij zijn laatste kreet uitstiet. Hè, toen zei hij van, nou dit was waarlijk een rechtvaardige die hier gestorven is. Deze man, hè, was een rechtvaardige. Moet je nagaan, dat zegt dan een ongelovige. Tenminste, dat denk ik, dat het een ongelovige was. Dit was een rechtvaardige. En hier wordt de Heer Jezus genoemd. Hij zegt, er komt een heerser, dat is wat God gezegd heeft. Er komt een heerser over de mensen. Een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken, als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde. Nou, je zou denken van, nou, we hebben te maken met een soort voorjaarszonnetje 's morgens. Hè? Zoals het nu zo heerlijk kan zijn, als het tenminste droog is. En je kan 's morgens even lekker buiten zitten, weet je wel. Zo in je tuintje en een kopje koffie erbij. Hè? En dan geniet je daar gewoon van de hele temperatuur en het jonge groen en zo. Hè? Je krijgt er wel zin in. Nee, maar dat is het beeld wat hier ook naar voren wordt gebracht. Als iets dat, zo is hij. Weet je wel? Hij is als het licht van de morgen, als de zon opgaat. En een morgen zonder wolken. Glans na de regen en groen uit de aarde. Zo is de Heer. Dat is de opgestane Heer. Nou, de man die hoog is opgericht, spreekt. En dit zijn de laatste woorden van David. Nou, en wij weten allemaal wie het laatste woord heeft. Dat is uiteindelijk de Heer. Kijk, en dan kunnen mensen natuurlijk nog zo hard blaten in deze tijd over wat zij vinden van God. Of hij nou wel of niet bestaat en weet ik veel wat allemaal. Maar degene die het laatste woord heeft, dat is de Heer. En dat is ook wat met name blijkt als je het boek Openbaring bijvoorbeeld leest. De grote afsluiting van de Bijbel. Waarin we zicht krijgen op hoe de Heer zich zal openbaren in de toekomst. Nou, dan blijkt inderdaad dat Hij het laatste woord heeft. Sterker nog, Hij is het laatste woord. Want op het moment dat Christus zich openbaart, dan wordt Hij genoemd, staat er in Openbaring 19, het woord Gods. Ja, dan heeft niemand meer wat te zeggen. Dan zal iedereen gewoon stil zijn. Omdat Hij de vervulling is. En omdat het zal blijken dat Hij inderdaad degene is die hoog is opgericht, namelijk de opgestaande. En Hij zal spreken. Ja, en daar gaat het naartoe, broeders en zusters. En daar kunnen wij rustig op vertrouwen. Dat weten wij. Wij hoeven wat dat betreft ook God niet te verdedigen of hoe gek je het ook allemaal kunt bedenken. Dat is een kenmerk van religies. Binnen religies zijn mensen altijd bezig om hun God, die hebben ze zelf uitgevonden, om hun God te verdedigen. Want dat kan die blijkbaar niet zelf. Het zijn mijn gedachten, het is mijn visie, en oh wee als je eraan komt, dat is religie. Kijk, en wij hoeven dat niet te doen. Wij hoeven God niet te verdedigen. Dan zouden wij God helemaal kunnen begrijpen. En dan zouden wij kunnen denken van dat hij dit of dat erg vindt of zo. Wij hoeven hem niet te verdedigen. Nee, degene die het laatste woord heeft, dat is God zelf. Net zoals dat David zijn laatste woorden uitsprak Zo zal de Heere spreken. Zijn woord, of hij wordt genoemd het woord Gods. En hij zal vonnis voeren in gerechtigheid. En zich openbaren als de koning der koningen en de Heere der heren. We gaan naar het Nieuwe Testament toe. Om langzamerhand een beetje terecht te komen bij, ja, wie is hij nou voor ons? We gaan nogmaals, want dat hebben we al een keertje eerder gedaan in dit seizoen, naar 2 Timotheus 3. Wat hebben we toen gelezen? Vers, even kijken, 14. En wat er dan volgt tot en met verzen in het vierde hoofdstuk aan toe. Maar we gaan nu lezen vers 14 tot en met 17. Dus 2 Timotheus 3 vers 14 tot 17. Daar staat, blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent. Omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, letterlijk staat hier toegerust zou zijn, en dan vervolgens staat dat er nog een keer, maar dan versterkt, tot elk goed werk volkomen toegerust. Hoe komen wij zover dat wij volkomen toegerust zijn? Dat is eigenlijk een beetje de vraag die je hier kunt stellen. Nou, dat krijgen we door de schrift. In eerste instantie zegt Paulus in vers 16 dan, heel de schrift. En in vers 15 heeft hij het over dat Timotheus van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Dat woord zaligheid, dat betekent hier dus behoud, hè? Redding. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid. En dan zegt hij vervolgens, heel de schrift is door God ingegeven. Heel de door God ingeblazen schrift, staat er eigenlijk. Theopneustos, God geblazen, of God geïnspireerd. Dus die hele schrift, die is door God geïnspireerd. En ja, dit is zo mooi, want het gaat hier over al die schriften. En daarvan zegt Paulus, die kunnen je wijs maken tot behoud. En ik, ja, het staat er ook, dus wie ben ik dat zeg, maar dat geloof ik ook echt wat hier staat. Dus dat al de schrift je wijs kan maken tot behoud. Dus je kunt de hele schrift gebruiken. Als je bijvoorbeeld het evangelie wil verkondigen of zo. Aan mensen die het evangelie niet kennen. Daar kun je de hele schrift voor gebruiken. Dat is wat hier met zoveel woorden staat. In eerste instantie in vers 15 dus. Jij kent van jongs af de heilige schriften. Die je wijs kunnen maken. En dan vervolgens staat er in vers 16. Heel de schrift of al de schrift is van God ingegeven. En ja, wat dan? Wat moeten we dan met al die schrift? Nou, zegt Paulus. Die schrift die is van God ingegeven. Dus door God geïnspireerd. En die is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. En waarom? Nou, opdat de mens van God, de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, toegerust zou zijn, tot elk werk volkomen toegerust. Ja, wij zijn ook mensen van God. Wij zijn mensen die God toebehoren. En wij zijn dat geworden vanaf het moment dat we ons leven aan de Heer hebben gegeven. Ik zeg het maar even van ons mens zijn uit. U weet hoe ik erover denk, dat het uiteindelijk God is geweest die dat allemaal zo geleid heeft dat we niet anders konden. Maar goed, wij hebben ooit een keer een keuze gemaakt. Tenminste neem ik aan dat het bij u ook ongeveer zo ging. We hebben een keuze gemaakt en zo. Ja, En toen zijn wij zalig geworden. Hè? En dan niet in de zin van zalig kerstfeest, maar zalig dus in de zin van behouden. Hè? Toen zijn we behouden. Toen zijn we overgegaan vanuit de dood in het leven, vanuit de duisternis in het licht. En vanaf dat moment behoren wij God toe. Dus wij hebben die schrift, die hebben wij ontvangen in ons leven. En ja, dat heeft ervoor gezorgd dat we de Heer hebben leren kennen. Dat woord, het woord wordt in de Bijbel ook wel genoemd het woord of het zaad van de wedergeboorte. He, zo noemt Petrus het bijvoorbeeld. Ja, dan heb je ook weer al de schriften. He, het zaad van de wedergeboorte, ja, dat is het woord van God inderdaad. En dan begint het leven, het nieuwe leven begint, het geloofsleven dat begint. En dan hebben wij vervolgens, zegt Paulus hier, al de schrift, al de door God geïnspireerde schrift. Nou, hè, daarbij gaan we ervan uit dat de hele Bijbel hè, door God geïnspireerd is. Dus wij hebben die hele Bijbel en God heeft die Bijbel gegeven, zodat wij opgevoed worden, hè, zodat wij onderwezen worden, zodat we weerlegd worden, zodat we verbeterd worden in de rechtvaardigheid. En met als doel, wat God betreft, dat wij uiteindelijk volkomen toegerust zullen zijn. Nou, dat is, ja, je zou kunnen zeggen, dat is het algemene. Daar heb je heel de schrift voor nodig, daar kun je ook heel de schrift voor gebruiken. Dat is het algemene. Nu het bijzondere van de schrift. Want behalve dat algemene, dat wij dus die hele Bijbel nodig hebben en dat wij dan ook altijd Bijbelstudie doen vanuit die hele Bijbel. Dat is één. Maar de andere kant is dat er ook het bijzondere is. En dat heeft te maken met het wandelen waardig de roeping waarmee jij geroepen bent. Jij als gelovige nu in deze tijd. Zoals er ook ja, dat bijzondere is voor het volk van Israël. He, dus ook Israël had een roeping en heeft een roeping, of zal een roeping hebben. He, want nu doen ze er niet zoveel aan, zeg maar. En nu is het ook de tijd nog niet daarvoor. Maar ook Israël heeft in Gods plan een roeping en Israël moet wandelen overeenkomstig die roeping. Dus ook Israël en de gelovigen uit Israël zal in de toekomst de hele schrift nodig hebben om als mens Gods volkomen te staan. Maar het bijzondere is dat Israël dan leest dat het een koninkrijk van priesters is bijvoorbeeld. En zo moeten ze dan ook wandelen, hè, overeenkomstig met die waarheid en met die roeping. Kijk, en dat zijn de twee kanten ja, van het hele verhaal. Als je de nadruk legt, of te veel nadruk legt op het een, kom je niet goed uit. En als je te veel nadruk legt op het ander, kom je ook niet goed uit. Ja, wij hebben wat dat betreft die hele schrift nodig, broeders en zusters. Hoewel, ja, ik heb ook wel sterk het idee dat heel veel mensen, mede-christenen, hè, vaak denken dat wij eigenlijk alleen maar een paar brieven aan het lezen zijn steeds. Hè? Want dat idee krijg je ook. En dat is natuurlijk wel sneu. Voor ons, maar voor die mensen ook. He? Nee, maar dat gedacht wordt. He? Ik geef ook in Zeist Bijbelstudie. En daar komt de laatste tijd komt daar een zuster. Die gaat naar laat ik het netjes zeggen. Een behoorlijk charismatische gemeente in Zeist. Maar die komt op de Bijbelstudie. Want ja, ze wil graag meer horen vanuit de Bijbel. He? En nou ja, het bleek dat ze heel vroeger kwam ze dan ook wel daar in de gemeente. Maar goed, helemaal andere kant op gegaan. En ja, mensen is dol enthousiast nu. Hè, ze is nou een paar keer geweest, dol enthousiast voor het woord van God. Maar ze wordt voortdurend gewaarschuwd door haar medegemeenteleden van ga nou niet daar naartoe. Want die mensen die lezen maar drie brieven. Ja. Hè? Dus ik zeg van, ja het wordt steeds minder hè. Ja. Dus ik zeg ook tegen haar van ja, en dat zijn zeker de Efeze en de Filippenzen en de Colossense brief. He? Ja, he? Hoe wist je dat? Nou, dat wisten we natuurlijk wel. He? Dat het idee was wat erachter was. Maar ik zeg ook tegen haar, heb ik nou vanavond één vers gelezen uit de Efeze, Filippenzen of Colossense brief? En dan zegt ze, nou, nee, helemaal niet. Nee, zeg ik. Dus het blijkt dat wat die mensen zeggen, dat is onzin. En dat is ook niet zoals het hoort. Wij hebben als gelovigen al de schrift nodig. Houd het nou maar gewoon vast. En al de schrift, inclusief de brieven van Paulus, kan gebruikt worden door God in de handen van de Heer om tot het geloof te komen, om behouden te worden. En je hebt al de schrift nodig om als mens Gods volkomen toegerust te worden. Om toegerust te worden. Nou, maar er is ook iets bijzonders in de schrift. En dat is nou precies dat deel. En dan kom je bij die 3 brieven, maar 7 brieven, doe maar, kom je dan bij terecht. Want dat is het bijzondere wat te maken heeft met de tijd waarin wij nu leven. Zoals je dat de Bijbel kunt vergelijken met een bouwplan, van een huis of van een gebouw of wat dan ook. Ja, je hebt dat hele bouwplan nodig om dat ding te bouwen. Maar verschillende onderdelen van dat wat je bouwt, dan moet je je alleen maar houden aan bepaalde onderdelen van dat bouwplan, want anders gaat het verkeerd. Het is eigenlijk zo simpel als je het maar enigszins kunt voorstellen. Zoals God zijn woord heeft geopenbaard. Of simpel, eenvoudig en makkelijk te begrijpen. Maar mensen willen dat vaak niet. Omdat, dan is men bang dat men zoveel moet loslaten. En ik pleit ervoor dat je juist door het bijzondere van je roeping te gaan zien, dat je daardoor veel meer de rijkdom van het hele woord gaat zien. En dan ga je ook andermans rijkdom zien. Dan hoef jij je niet zo nodig te verlekkeren in de rijkdommen van Israël. Of in aardse rijkdommen of wat dan ook. Nee, dan mag je je verblijden met je eigen rijkdommen. En dan laat je dat andere op zijn plek. Namelijk voor Israël. En ja, het woord wordt daar wat dat betreft zoveel mooier en zoveel rijker van. Dus het gaat over het algemene en het gaat over het bijzondere. Dat algemene woord van God spreekt over Christus, overal. Hij is de Christus van de schriften. En als het gaat over het bijzondere van het woord voor ons, dan moeten we zeggen, dan is Christus het geheimenis. Dan gaat het om het geheimenis van Christus. Dan gaat het om het geheimenis, dat God eigenlijk al die tijd verborgen heeft gehouden en nu geopenbaard heeft. En dat is nou specifiek voor ons bestemd. Daar mag je dan uit leven. Ik wil eventjes naar de Efezebrief, want dat gaan we vanavond dan wel doen. Omdat het nu gaat over, wie is Christus dan zo specifiek voor ons? Efeziërs hoofdstuk 1. En dan moet je even terugdenken aan die woorden die we net lazen uit 2 Samuel 23. Hè? Dat ene zinnetje wat daar stond over David. Hoe David zich omschreef, namelijk als de man, de held, die hoog is opgericht, opgestaan, comma, de gezalfde, Christus. De Christus. Nou, dan gaan we naar Efeziërs 1. En dan schrijft Paulus daar in het 15e vers. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. En dan komt vers 20 en dat is eigenlijk die omschrijving die je bij David terugvond. Ja, eigenlijk, dat kun je daarmee vergelijken. De man, namelijk die hoog is opgestaan, hoog is opgericht, de gezalfde. Dan staat hier namelijk in vers 20 over de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, de gezalfde, toen hij hem uit de doden opwekte, dat is dat koem, maar dan is het hier Nieuw Testamentisch natuurlijk, en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Hij heeft hem hoog opgericht, de Christus. He, ja, David schrijft daar al over, zo in die zin. Als je vervolgens die woorden die David schreef van lieflijk in de psalmen van Israël, als je die woorden serieus neemt en je gaat in de psalmen zoeken, dan ontdek je in psalm 8 en in psalm 2 en in psalm 16 en psalm 110, hè, daar ontdek je inderdaad dat de Christus zo hoog is, hè, die hoge positie heeft. Alles hebt gij aan zijn voeten onderworpen, zegt psalm 8. Ja, en wat staat hier? Vervolgens, vers 21, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in alles of in allen vervult. Kijk, daar gaat het over Christus. En dan is het wel mooi, broeders en zusters, om even te weten dat er in vers 20, hè, daar staat in onze vertaling, die hij gewerkt heeft in Christus, dat daar letterlijk staat, die hij heeft gewerkt in de Christus. Dus het lidwoord staat erbij. Het gaat hier over de Christus. Ja, welke Christus? Ja, kijk, uiteindelijk de Christus der schriften, die namelijk in de hele schrift geopenbaard wordt door God. De Christus in wie God zijn plan heeft gemaakt. En de Christus in wie hij zijn hele plan ook ten uitvoer brengt. De Christus. We moeten ons niet vergissen wat voor Christus dit nou weer is. Nee, het is de Christus. En in hem heeft hij dat gewerkt, door hem uit de doden op te wekken en hem aan de rechterzijde of in de rechterzijde, in de voorrangspositie, hè, om hem daar te zetten. Ja, en dan kun je afvragen, ja, wie is dan de Christus voor ons? Nou, dan kom je in vers 22 kom je daar pas terecht. Hè, daar staat eerst nog dat algemene wat je overal in de Bijbel leest. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat lees je al in het Oude Testament. Dat de Heere het hoofd is boven al wat is. 1 Kronieken 29 bijvoorbeeld, het gebed van David. Dat de Heere, gij zijt als hoofd boven al wat is verheven, zegt David. Nou, dat zijn nieuwtestamentische woorden. Die lees je hier ook. Dat is het algemene. Maar dan komt het bijzondere. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. En die gemeente, die is zijn lichaam. En die gemeente is bovendien de vervulling van, letterlijk, de alles in allen vervullende. Dat is wat de gemeente is. En dan heb je het bijzondere weer te pakken. Dat is iets. Ja, en ik heb het idee dat heel veel gelovigen zich dat helemaal niet realiseren. Maar dat is iets dat lees je alleen hier. Je leest nergens anders. Buiten inderdaad dan die drie brieven. Hè? Je leest nergens anders in de hele schrift dat die verhoogde Christus in één lichaam verenigd is met de gelovigen van nu. Dat lees je nergens anders. En toch, ja, heb ik zelf ook gedaan, hè, wordt er overheen gelezen alsof het een lieve lust is. Zo van, ja, nou ja, dat is Paulus' manier om het te zeggen, klaar. Hè, en ja, wat snap je er eigenlijk van? Hè, totdat je op een gegeven moment denkt van, ja, maar het is toch wel bijzonder wat er staat. Dat is ook wel raar, zeg, dat alleen hij erover schrijft. Hè, als je het op zo'n manier gaat zien, en dan denk je van, ja, nou ga je het bijzondere ontdekken. En dat wil de Heer graag, dat wij dat bijzondere ontdekken. En in lijn met die wil van de Heer, bidt de apostel Paulus dit ook. En ja, zonder ophouden vraagt hij aan de Heer van, och Heer, wilt u ze nou toch vervullen? He? Wie moeten er vervuld worden? Nou, die heiligen en gelovigen in Christus Jezus, he? Aan wie hij schrijft. Nou, daar behoren u en ik ook bij. He? Wij zijn dat ook. En wilt u ze maar vervullen? He? En wij mogen voor onszelf bidden, wilt u mij maar vervullen? He? Wilt u ons maar vervullen? He? Met deze dingen, dat wij die geest van wijsheid en openbaring krijgen, he? In zijn kennis. Zoals de oude vertaling het altijd zei in vers 17. Namelijk, vers 18, verlicht de ogen van het verstand om te weten. Dus met de ogen van je verstand weet je. En als je het weet, dan zie je het. Dat is het hem. En wat mag je dan weten en zien? Nou, wat de hoop is van zijn roeping. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid. En wat de, vers 19, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Eigenlijk, ja, draait het gewoon hierom. Ja, kijk, want dat heb ik ook wel eens gezegd, als iemand tot geloof komt, natuurlijk, hè, die hele schrift, die is nodig om de mens volkomen te doen staan, volkomen toe te rusten. Maar ik heb soms ook wel eens een beetje de indruk dat we dan de Efezebrief wat te lang dicht houden. Hè? En ik bedoel het eigenlijk precies omgekeerd. Ik denk dat als iemand tot het geloof komt in de Heer Jezus Christus, dat je dan vervolgens wel moet proberen zo snel mogelijk diegene te bepalen bij de waarheden van de Efezebrief. En om het maar een beetje oneerbiedig te zeggen, hem daar helemaal mee vol te stouwen. Ja, voordat er wat anders in kan komen. Want ja, anders moet dat er weer uit. En dat is een heel pijnlijk proces. Als je al zo ontzettend veel weet van de Bijbel, maar dit niet, dan moet dat wat je allemaal al weet van de Bijbel, dat moet plaats gaan maken voor het bijzondere van deze tijd. Ja, dat kan je beter meteen goed doen, zeg maar. Dus ja, dit is wel heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Het is een understatement. Het is het belangrijkste voor ons, hè, om te weten, hè, wat God aan ons gedaan heeft. En ja, dat zijn dingen die kun je begrijpen door, door eigenlijk, ja, het gebed, hè, dat hier door Paulus gebeden wordt. Ja, want dat is waar het mee begint. Het is in die zin niet in intellectuele kennis. Het doet er ook niet toe of je dit nou wel of niet ziet. Hè, zo schrijft Paulus er ook helemaal niet over. Hij schrijft gewoon erover hoe het is. Hè, en aan ons om het te zien. Kijk, wij krijgen verlichte ogen, zodat we weten wat de hoop van zijn roeping is. Maar dat wil dus niet zeggen dat op het moment dat jij verlichte ogen krijgt, dat dan pas die hoop van de roeping ontstaat of zo. Helemaal niet, die hoop van die roeping is er al lang. En dat geldt ook voor de rijkdom van de heerlijkheid van de erfenis. Dat is er gewoon. Alleen, je ogen moeten ervoor open gaan. He? En dat geldt ook voor de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Ja, die kracht die is er heus wel hoor. Alleen het gaat erom dat onze ogen ervoor open gaan. Dat is waar het steeds weer op neerkomt. Wat die hoop van roeping betreft, in de Efezebrief vind je in het vierde hoofdstuk daar ook wat over. Er wordt 3 keer in de Efezebrief over de roeping gesproken. De klesis heet dat. Hè? Klesis. En de klesis, dat zit in het woordje ekklesia. Misschien een bekender woord. Hè? De uitgeroepenen. Maar dat woord, ekklesia, wordt altijd vertaald met gemeente in de Bijbel. Dus de gemeente, dat zijn uitgeroepenen. De gemeente die zijn lichaam is, zijn uitgeroepenen. Maar ook de gemeente van Israël zijn uitgeroepenen. Waaruit? Nou, uit de macht van de duisternis. Paulus schrijft dus in Efeze 1, in het 18e vers over de hoop van zijn roeping. En dan in hoofdstuk 4, vers 1, schrijft hij voor de 2e keer over de roeping. Dan schrijft hij, zo roep ik. de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Dat is de tweede keer dat hij over roeping schrijft. En de derde keer, die vind je ook in ditzelfde hoofdstuk, vakbij. Dan, ik lees gewoon door in vers 2, daar staat er in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot, en daar heb je de derde en laatste keer dat er over roeping gesproken wordt, tot één hoop van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader, die boven allen en door allen en in u allen is. Dus broeders en zusters, er wordt drie keer over roeping gesproken in de Efezebrief. En die roeping heeft ervoor gezorgd dat wij tot de gemeente behoren en die wordt omschreven als die zijn lichaam is. Er wordt drie keer over roeping gesproken. De eerste en de laatste keer staat erbij hoop van uw roeping. Of hoop van zijn roeping. Hè? Dus staat het in verband met hoop. En één keer, en dat is de middelste keer, maar dat is dan in vers 1 van hoofdstuk 4. Daar staat het op zichzelf. Hè? Wandel waardig de roeping. Wandel waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Dat is wel mooi, hè? Dus drie keer wordt er over roeping gesproken. Dat geldt voor de Colossensebrief ook. Daar staat drie keer het woordje roeping in. En als je ze opzoekt, op een rijtje zet, zie je dat ze op dezelfde manier verbonden zijn aan elkaar als deze. De eerste heeft met de laatste te maken. Geldt ook bijvoorbeeld voor het woordje voor het woordje hoop, zoals je dat tegenkomt in de brief aan Titus. Dan gaat het over de hoop van het eeuwige leven. De eerste keer dat het voorkomt, staat dat er zo. De laatste keer staat het er zo. En de middelste keer, dan is het de hoop der heerlijkheid. Dan gaat het over Christus. Als degene die zal verschijnen. De verschijning van onze grote God en heiland Christus Jezus. Daar hopen wij op. Dat is onze hoop. Nou, hier gaat het over roeping. Als het verder gaat over die roeping, dan schrijft Paulus in vers 7, maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Dus het gaat over de gave die Christus geeft. En wat geeft hij? Vers 11. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. En dan komt hij, vers 12, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Weet u nog, in 2 Timotheus 3, daar stond dat we dat hele woord van God hebben, al de schrift, al de door God geïnspireerde schrift, is nuttig om te onderwijzen, te onderrichten, te weerleggen, op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens die God toebehoort volkomen toegerust zou zijn, tot alle goed werk volkomen toegerust. Nou, daar wordt een woord gebruikt, een werkwoord, voor toerusten, dat dus vertaald zou moeten worden met volkomen toerusten. Dat geldt voor het algemene woord van God. Hier gaat het over het bijzondere van het woord van God. En hier gebruikt Paulus in vers 12, maar dat blijkt niet zo uit de vertaling, maar hier gebruikt Paulus in vers 12 een nog sterker woord voor toerusten. Dus de Heer die heeft in onze tijd dan evangelisten, herders, leraars gegeven om de heiligen volledig uit te rusten. Zo zou je dat kunnen vertalen. Volmaken. Ja, volmaken. Waar staat dat? Oh, dat is de Telos-vertaling, ja. Voorhoeven-vertaling. Volmaken, ja. Ja. En nou ja, ik hou het eventjes op volkomen uitrusten. En dan niet in de zin van uitrusten van ik ben moe en ik moet uitrusten, maar zoals je een uitrusting hebt. Hè? Dus dat je helemaal uitgerust het werk kan doen. Hè? Om de heiligen dus volkomen toegerust, uitgerust tot het werk van dienstbetoon in orde te maken. Dat is waar de Heer dat toe doet. En wat gebeurt er dan? Nou, dat is, zegt vers 12, tot opbouw van het lichaam. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat, vers 13, wij allen zullen komen tot de enigheid, of tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, zodat wij, of opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd, door de golven, meegesleurd, door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, Christus. En van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. En zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Ik wou zeggen, hier staat geen woord Frans tussen, maar dat is ook niet zo. Maar dat is natuurlijk niet eenvoudig wat hier staat. En toch zijn het wel woorden die we wel kunnen begrijpen. Dat wil zeggen, we zijn wel in staat om het te begrijpen. Maar het is niet eenvoudig. Maar het laat in ieder geval wel zien dat de Heer, ja, als het gaat over het lichaam van Christus, dat de Heer zelf ervoor zorgt dat het lichaam opgroeit. En dan gaat het hier eigenlijk over allen. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. En dat lichaam van Christus, ja, Christus is het hoofd, wij het lichaam. Dat lichaam dat groeit op, zegt Paulus, tot een volkomen man. Of een volwassen man. En als dat bereikt is, dan is de maat van de grootte van de volheid van Christus bereikt. En het bijzondere is, broeders en zusters, dat wij onze voeding, dat blijkt uit deze verse, die krijgen wij dus uit het hoofd, uit Christus. En die voedingsstoffen, die zorgen ervoor dat wij naar Hem toe groeien. En dat daardoor, ja, de eenheid steeds duidelijker wordt. Totdat dat werk af is, dan is Christus klaar, als het ware. En dan heeft Hij zijn werk als de alles in alles vervullende in dat lichaam, dat heeft Hij dan afgerond. En dat is, ja, dat is waar de Heer mee bezig is. En dat is eigenlijk ook waar het om gaat. Voor ons ook. Het gaat er niet om dat wij zoveel mogelijk uit de Bijbel weten, alleen maar in ons hoofd. Kijk, waar het uiteindelijk om draait, is het leven dat wij hebben met de Heer. En als je op deze manier de Heer Jezus Christus mag kennen als het hoofd van waaruit je je voeding ontvangt, weet je, dan is er zo ontzettend veel gewonnen. Daar draait het om. En de Heer, ja, die heeft dat op zijn wijze in zijn hand. En hij leidt ons daarin. En het enige wat wij maar hoeven doen, maar ja, dat is zo moeilijk voor ons. Maar het enige wat wij maar hoeven doen is dat we de Heer zijn gang laten gaan. En niet zo nodig zelf allerlei dingen uit het stro zetten. Van we moeten dit en we moeten dat. Nee, laat de Heer maar zijn gang gaan. Want dat is nou eigenlijk ook het leven uit de genade van God. Als je leeft uit de genade van God, dan heb je altijd een grond geloof en een grondzekerheid van het komt wel goed. Want het is van Gods genade afhankelijk. Komt allemaal wel goed. En dat bedoel ik helemaal niet goedkoop. Dat als je helemaal in de kreukels ligt en dan maar even gauw tegen elkaar zeggen, oh, komt wel goed. Weet je wel, ja. Zo makkelijk is het niet. Maar uiteindelijk is het wel zo. Het komt wel goed. En waarom? Nou, omdat het niet van ons afhankelijk is, maar omdat het van Gods genade afhankelijk is. En de Heer, die zorgt ervoor. Die zorgt dat wij onze groei krijgen. Die zorgt dat wij ons plekje meer en meer zullen innemen. En ja, hoe meer wij bij wijze van spreken bezig zijn om daar zelf alles, van alles aan te doen, of zelf te denken van dit wordt bedoeld met de Bijbel en dat wordt bedoeld met de Bijbel, ja, dan raakt die genade op de achtergrond. En dat is ook een Bijbels begrip, hè? Dat je verachtert van de genade. Ja, moet je niet doen. Maar ja, zo makkelijk is het vaak niet. Totdat je op een gegeven moment weer bezig bent met het groeien in die dingen. En dan ontdek je van, oh ja, zo zat het. En dan ga je weer denken van, ach ja, kom wel goed. Het is allemaal in de hand van de Heer. Ik wil ook eventjes naar de Colossenzenbrief. En ook omdat we daar een van de eerste avonden ook wat uitgelezen hebben. Colossenzen 1 vers 24. Daar staat, nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. En, het is wel mooi, hè? Hier staat dus, ten behoeve van zijn lichaam, comma, dat is de gemeente. In de Efezebrief stond, de gemeente, comma, die zijn lichaam is. Het een is dus de omschrijving van het ander en het ander is de omschrijving van het een. Het is dus niet de bedoeling dat wij zouden denken dat de Heer het hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente. Maar ja, dan wel die zijn lichaam is, hoor. Dus je moet wel zorgen dat je tot die gemeente behoort of zo. Nee, de bedoeling is, het is de gemeente, comma, omschrijving, die zijn lichaam is. Zo is het nu. En hier staat het precies andersom. Dus je ziet dat het is uitwisselbaar. Je zegt, Paulus, ten behoeve van zijn lichaam, comma, dat is de gemeente. Nou, klaar. Dus het lichaam, dat is de gemeente. Net als dat de gemeente het lichaam is. De gelovige van nu is uitgeroepen uit de macht van de duisternis, overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. Dat is onze roeping. En nu wandelen waardig die roeping. Dat is nu wat waar het op neerkomt. Daarvan, zegt Paulus, ben ik een dienaar geworden. Dat woordje daarvan grijpt terug op gemeente. Ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God. Mooi woord, hè, beheerstaak. De oude vertaling heeft daar staan de bedeling van God. Dat is nog veel mooier woord. Dus de bedeling van God. Die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen. Namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest. Letterlijk staat hier dat vanaf de eeuwen en de geslachten verborgen is gebleven. Maar nu geopenbaard aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen, of in de heidenen, in de volken. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Kijk, we hebben dat algemene. Dat is het woord van God. Dat hele woord van God, dat is het algemene. Maar het bijzondere is dat stukje van het woord van God dat nog vervuld moest worden. In vers 25. En let erop, Paulus had die taak. Paulus had dat rentmeesterschap. En aangezien Paulus' bediening voorbij is, kunnen we ervan uitgaan dat ook dat stukje woord van God dat nog vervuld moest worden, dat nog geopenbaard moest worden, dat is nu dus geopenbaard. En wat is dat stukje woord dan nog? Nou, zegt Paulus, vers 26, dat is het geheimenis. Juist omdat dat nog niet bekend was, was dat het geheimenis. Dat is nu geopenbaard in de bediening van de apostel Paulus. Dus wij worden enerzijds toegerust door het woord van God. En in het bijzonder worden we toegerust, maar dan volledig worden we toegerust door het geheimenis. Want zo kan je het dus ook zeggen. En dat heeft God willen bekendmaken. En dan zegt Paulus in vers 28, hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terechtwijzen, ieder mens onderrichten of onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Wie verkondigen wij? kun je je afvragen. Als je dit hier leest. Hè, dat is natuurlijk ook een vraag. Die mag je best wel eens stellen. Ja, als je ruzie wil hebben tenminste. Dan kun je die vraag stellen. Hè, aan mensen die het woord verkondigen. Hè, maar je kunt wel eens afvragen. Van wie verkondig je eigenlijk? Moet je eens vragen. Het wordt niet altijd, op prijs gesteld. Hè, dat vraag. Hè, maar wie verkondig je eigenlijk? Hè? Volgen wij daarin de apostel Paulus na of niet? En Paulus die zegt, hem verkondigen wij. Ja, wie is dat dan? Nou, dat staat hier toch gewoon bij aan het eind van vers 27. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. En wie is dat, Christus in u, de hoop op de heerlijkheid? Nou, dat is de heerlijkheid van het geheimenis in de volken. Zoals het nu ja, onder de volken dus bekendgemaakt is door de Heer. Christus, hem verkondigen wij. En als je je dan afvraagt op wie is die boodschap gericht, dan zegt Paulus dat er ook nog eens een keer heel duidelijk bij. Christus, de heerlijkheid van dit geheimenis, wordt verkondigd door Paulus, vers 28, aan ieder mens. En hij zegt dat niet één keer, niet twee keer, maar hij zegt dat drie keer in dat vers. Hem verkondigen wij terwijl wij ieder mens terecht wijzen. Ieder mens onderwijzen en ieder mens volmaakt stellen. Nou, en als we het dan nog niet weten wie hij ermee bedoelt, dan zegt hij vervolgens in vers 1 van hoofdstuk 2, dan zegt hij, ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u, dat is 1, voor hen die in Laodicea zijn, dat is 2, en dan denk je van, nou, dat zijn maar twee plaatsjes, maar dan komt hij, en ook voor allen die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Nou, dat is de rest. Klaar. He? Dus die boodschap he, van Christus, de hoop op de heerlijkheid, of de hoop der heerlijkheid, staat er letterlijk. He? Die boodschap die is voor ieder mens bestemd. Dat is tenminste wat Paulus deed. En willen wij het soms beter weten dan Paulus en zeggen van, nou, maar weet je wat, ik doe dat alleen maar aan die en die. Nee. Paulus zegt van, ik verkondig hem aan ieder mens. En hij omschrijft ze nogmaals, u, hen die in Laodicea zijn, dus de Colossenzen, de Laodiceërs, of Laodicensen, hoe noem je ze, en voor allen die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Ja, en tot die laatste groep kunnen wij in ieder geval onszelf ook rekenen. En wat is het doel daarvan? Ja, en dat is dan weer mooi. Vers 2 en vers 3 van hoofdstuk 2, daar schrijft Paulus, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom, dus zij, hun harten, het gaat dus over ieder mens, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God. En van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Want ja, zo is het ondertussen wel. Alles aan wijsheid en kennis is verborgen in Christus. De Christus der Schriften. De Christus, ja, de persoon die wij als gelovigen nu in deze tijd eigenlijk ook zo lief hebben. En ja, zo hebben mogen leren kennen vanuit de Bijbel. En ook steeds beter mogen leren kennen. De Christus van wie we altijd op aan kunnen. Die inderdaad de rots van alle eeuwen is. Die inderdaad degene is, ja, ach, waar je gewoon blindelings op kunt vertrouwen. Waar vind je dat nog in deze wereld? Het is toch ongelooflijk? Er stond vanmorgen in de krant stond zo'n spotprentje. En dat wil ik even zeggen, omdat hij hier vandaan komt, tenminste uit de buurt. Dat ging over zeg maar de laatste kandidaat lijsttrekker van het CDA. Hè? Noem verder geen namen. Noem verder geen namen. Maar er stonden zo drie keer stond zijn gezicht stond daar zo op met grote eerlijke blauwe ogen. Weet je wel, echt zo'n beetje cartoon, hè. Maar de eerste keer stond erover, toen was hij voorzitter, of tijdelijke voorzitter van het CDA, hè. stond eronder, ik word nooit minister of staatssecretaris, had hij toen gezegd. Nou, volgend plaatje, is die minister of is die staatssecretaris? Ik word nooit lijsttrekker, had hij toen gezegd. En het laatste plaatje was, eerlijk, helder, hè? Weet je wel? Ja. Maar ik bedoel maar, ja, ach, het is ook een mens, hè? Het is ook een mens, wij zijn ook mensen. Wij zijn wat dat betreft net zo betrouwbaar. Hè? Niet dus. Maar als er één is waar je wel van op aan kan, dan is dat Christus. Hè? En omdat het allemaal van hem afhangt, ja, daarom weet je, dat komt wel goed. Hè? Ja. Je hoeft ook niet te denken van mensen, maar dat kan ik nooit of wat dan ook. Want we hebben net in de Efezebrief gelezen, ja, maar je ogen gaan ervoor open, dat je onder andere gaat zien die ongelooflijke kracht waartoe God in staat is dingen tot stand te brengen in je leven. En dat is een kracht waarvan wij de hoogte en sterkte niet kunnen bidden of beseffen. Nou, ik wil afsluiten toch weer even met de Efezebrief. Want als het er echt om gaat, broeders en zusters, zijn er natuurlijk maar een paar brieven waar je het mee kan doen, hè? Willen we afsluiten met Efeziërs 3, vers 14 tot 21. Met het lezen daarvan tenminste, want daarin wordt ook alles, ja, wel mooi samengevat, denk ik. Paulus schrijft daar, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Tot zover. Zullen we met elkaar danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken, Heere, voor uw woord, Heere, waar we, ja, toch ook vanavond weer in alle rust en vrede uit konden lezen. We danken u, Heere, voor de rijkdom die we daarin elke keer weer ontdekken. Dank u wel, Heere, dat u ons zo rijk gemaakt hebt in de Heer Jezus Christus. Heere, en we hebben verschillende keren, verschillende versen nu ook gelezen, en daarin zijn we verschillende keren bepaald, Heere, bij het feit, Heere, dat het, ja, toch ook steeds de liefde is, Heere, die daarin, ja, die belangrijke rol speelt. Heren, wij mogen ons in liefde aan de waarheid houden. Zo hebben we gelezen. Heren, zo hebben we ook gelezen dat wij samengevoegd worden in de liefde. Verenigd in de liefde. En zo hebben we net gelezen, heren, ja, dat wij mogen kennen de liefde van de Heer Jezus Christus die alle verstand te boven gaat. En Vader, dat is, ja, toch uiteindelijk waar het om draait. Heren, dat wij zicht zouden krijgen op, ja, dat wat u in de Heer Jezus Christus tot stand hebt gebracht. En daarom, Heren, dat wij zicht krijgen op wie hij nu eigenlijk is voor ons. Heren, dan kunnen we geweldige dingen daarover lezen. Heren, dat in hem alle schatten van rijkdom en kennis verborgen zijn. En Heren, dat heel de schrift over hem gaat. Heren, wanneer we uw woord openen, dan wordt het ook steeds weer bevestigd dat dat zo is. Maar Heer, we willen ook bidden dat al die dingen, Heer, die we zo lezen, dat die toch ook werkelijk ingang mogen hebben in onze harten, in onze innerlijke mens. En we danken, Heer, dat u daarin wil voorzien. Dat u dat door uw genade wil doen. En dat u ons door uw genade, ja zo, Heere, van dag tot dag wil leiden. Heer, en dat we het in alle dingen van u mogen verwachten. Heer, want we kunnen gewoon op u vertrouwen. We kunnen gewoon ervan uitgaan, Heere, dat het allemaal wel goed komt. Heer, omdat u het in uw handen hebt. Vader, en zo willen we elkaar ook aan u opdragen, Heer, en ook voor elkaar bidden, Heere, dat wij ja, toch die geest van wijsheid en openbaring in uw kennis mogen ontvangen, zodat we met verlichte ogen mogen zien en weten waar het allemaal op neerkomt. Vader in de hemel, zo dragen we elkaar aan u op en ook allen, Heren, die hier vanavond niet konden zijn, dat misschien wel gewild hadden. We danken u, Heren, dat u ook weet wat ieder nodig heeft, Heer, en dat u hen dat ook geeft. Vader, dank daarvoor. En zo bidden we ook voor straks, Heren, wil ons bewaren en ook weer veilig daar brengen waar we zijn moeten. We vragen u dat alles, we bidden dat, we danken u daarvoor, Heren, niet uit verdiensten, maar vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.